Welkom. Dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
Welkom bij de 16e aflevering van seizoen 2 alweer van de Fit Business Podcast. En wie hebben wij vandaag te gast? Naast mijn co-host Remy. Remy, welkom allereerst. We hebben vandaag
Hein Vergeer
te gast. Hein Vergeer. Sommigen zeggen misschien die een jaar of 2022 zijn Hein Vergeer. Anderen zeggen, maar die heeft nog wel eens wat gewonnen, zoals hij dat zelf zegt. Hein, welkom.
Dankjewel, Rudy. Dankjewel.
Leuk dat jij te gast wilde zijn. Je zei echt acuut ja, dus dat was heel mooi. Wij hebben elkaar natuurlijk eerder leren spreken via Ladyline, even sluikreclame. Over vitaliteit met name. Hein, voor de luisteraars die jou niet kennen. Het zou kunnen. We hadden het net over 8 miljoen mensen die jou een keer gezien hebben. Dus er moeten nogal wat mensen jou kennen. Kun je kort toelichten, wie ben je, wat heb je gedaan? Ja. Waar moeten we je van kennen?
Mijn naam is Hein Vergeer, ik ben 61 jaar oud. Ik ben een Zuid-Hollander. Ik ben geboren in Reeuwijk. Ik ben in de schaatssport terechtgekomen. Als jonge jongen. Veertiende begonnen. Ik ben 2 keer Europees. 2 keer wereldkampioen. Ik ben 7 keer Nederlands kampioen. Waaronder 2 keer sprint en allround. En nog een paar jeugdtitels. En een paar afstanden daarbij nog. Die tel ik niet mee. Daarna ben ik na mijn actieve sportcarrière in de marketing en communicatie terechtgekomen. Heb een groot bureau gehad in Amsterdam. Wij waren eindverantwoordelijke voor de opening van Amsterdam Arena. En op de top van mijn organisatie hadden we 50 mensen in dienst. Wij deden belevingscommunicatie. En vanuit die periode ben ik anders naar de wereld gaan kijken. Wat voor mij namelijk heel normaal was. Bleek in één keer niet meer zo heel erg normaal te zijn voor heel veel andere mensen. En dat gaat over gezondheid. En daar bedoel ik mee. Ik kwam ooit in een televisieprogramma terecht. Dat heette De Afvallers XXL. Dat ging over mensen die te dik waren en die moesten afvallen. Nou, heel plat gezegd, vanuit mijn achtergrond als sporter had ik niet zo heel erg veel met dikke mensen, want die vond ik a priori een beetje lui. Maar ja, dan kom je in dat programma terecht, dan kom je tot ontdekking dat het iets anders in elkaar zit. Er zijn heel veel mensen met trauma's en daardoor uiteindelijk in een traject terechtkomen waar ze niet uit kunnen komen. En dan het programma hadden we, een waardeloos televisieprogramma, laat ik dat er gelijk bij zeggen. Maar in het programma hadden we 140 deelnemers. 14 mensen hadden diabetes 2, spoten iedere dag insuline. Andere 40 mensen gebruikten medicijnen. En na 6 maanden begeleiding, voeding, beweging en leefstijl gebruikte helemaal niemand meer medicijnen.
En, dat zijn wel echt hele goede resultaten. Buiten afvallen, hè, dat esthetische, vind ik dat nog wel veel belangrijke waarde om dan te vernemen dan dat ze zijn afgevallen.
Nee, dat klopt ook. En uiteindelijk wat je ziet, hè, op dat moment, en dat was voor mij het startmoment om te gaan begrijpen, maar hier moeten we wat aan gaan doen. En we hadden toen nog de zorg die in mijn optiek zorg sowieso reactief in plaats van proactief en preventief. En ik heb toen gezegd, daar wil ik het een en ander mee gaan doen. En ik denk, ja, als we zulke resultaten hebben, heb ik toen een heel plan geschreven. Ik denk, weet je wat, ga ik mee naar een grote zorgverzekeraar. En dan ga ik duidelijk maken waar het over gaat. En dat we mensen moeten gaan helpen aan de voorkant. Om ervoor zorg te dragen dat we straks veel minder kosten hebben in de zorg. Nou, toen mocht ik komen presenteren bij een van de grotere zorgverzekeraars in Nederland. Aan de Raad van Bestuur. En ik had een mooi plan in elkaar gezet waarin we dat allemaal helemaal weggezet hadden. Een beetje investeren aan de voorkant om uiteindelijk aan de achterkant heel veel geld over te houden. En toen was ik een half uur onderweg met mijn presentatie. En toen zei die voorzitter van de Raad van Bestuur, meneer Vergeer, is best een leuk idee, maar dat gaan wij niet doen. Ik zeg, gaan wij niet doen. Ik zeg, hoezo niet? Ja, ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, wij zijn niet geïnteresseerd in gezonde mensen. Ik zeg, pardon? Ik dacht namelijk dat die man een grapje maakte. Ik zeg, maakt het grapje toch of niet? Hij zegt, nee, wij zijn echt niet geïnteresseerd in gezonde mensen. Ja, kom je daar nou bij? Hij zegt, dat is heel simpel. Zo zit het proces niet in elkaar. Ik zeg, hoe bedoel je dat dan? Hij zegt, het is heel simpel, een hele grote zak met geld vanuit de overheid. Die mogen verdelen onder de zieken. En vervolgens, waarom zouden we ze beter maken? Want dan gaan ze naar de concurrent. Dus ik keek hem nog een keer echt aan. Ik denk, maak je nou echt geen geintje? Hij zei, nee, zo zit het in elkaar. En toen reed ik ongelooflijk gedesillusioneerd naar huis toe. Ik denk, dat kan helemaal niet waar zijn. Ik bel met een bekende van mij binnen VWS. En ik ben op directieniveau. En ik legde dat verhaal uit. Hij zegt, ja, hij zegt, dat klopt. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar wat gaan we eraan doen dan? Hij zei, ja, wat gaan we eraan doen? Er zit proces in elkaar. Ik zeg, maar jongens, we zijn toch niet gek? We vergrijzen in het land. Obesitas, overgewicht, wordt volksvijand nummer 1. En dat is straks helemaal niet meer te betalen. Nou, als ik het dan zo goed wist, moest ik er zelf maar wat aan gaan doen. Dat ben ik eerlijk gezegd ook wel gaan doen. Alleen dat is dan een lange weg, want die weg moet je vinden. En ik dacht, begin bij de jeugd, want dat vond ik een essentie. Nou ja, dan hebben we Nederland is verdeeld in hokjes en allemaal vakjes en in subsidiepodden. Heel simpel, vanuit de overheidshoek. En dan kom je tot ontdekking dat als je daar als buitenstaander, en ik was in dat op zich best wel een buitenstaander op dat moment, met ideeën hoe ik vond dat het in elkaar moest zitten, kom je tot ontdekking dat je buiten de deur gehouden wordt, want ja, jij bent een vreemde eend in de bijt. En die roept van alles en nog wat. En daar hadden ze een beetje moeite mee. En dan zie je, en op dat moment, en daar begint misschien een beetje verandering in te komen, maar de subsidiepotten gingen vooral naar de partijen die al reeds uit die overheid afkomstig waren. En die niet langer konden denken dan 3 of 4 jaar totdat het budgetpot op was. Dus op die manier zat de wereld in elkaar. En ik heb toen een
zit
andere weg gezocht.
Zit in elkaar dan, Hein? Maar zit
nou, voor een groot deel wel. Voor een groot deel wel. En dat is best frustrerend voor de mensen die de verandering willen brengen. Kijk, verandering is natuurlijk voor heel veel mensen ongelooflijk lastig. En ik weet ook wel, ik ben ongeduldig en ik wil vaak veel te snel. Maar we proberen zoveel mogelijk mensen op het pad te brengen van jongens, laten we met z'n allen er wat aan gaan doen. En je ziet ook gelukkig steeds meer sporters en steeds meer mensen die daar over beginnen te vertellen van, hey, maar hoe ga je nou eigenlijk om met je eigen lichaam? En wat doe je eraan? En dat is ontzettend belangrijk dat je voor jezelf zorgt, maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen en voor je familie. En dat begint met begrip. Begrijpen waar het over gaat. Niet dat je nu iets gaat kopen, want dat heb ik wel geleerd uit het tv-programma. En mensen dachten, als je nu met 30% minder suiker, dat je een product kreeg wat heel erg goed was. Ja, daar moet je even over nadenken, want misschien moet je even kijken wat er dan nog steeds aan suiker in zit en hoeveel suiker er wel niet in zat. Want suiker is een van de grote ziektemakers in onze maatschappij. Het stelt met zout en eendummers. En ja, je moet dat leren en je moet mensen gaan onderwijzen, educatie geven om te laten begrijpen wat dat betekent. Maar dan moet je zelf wel weten waar het over gaat. En dat is hetgene waar ik me eigenlijk vanaf dat moment echt bezig ben gehouden en de diepte in ben gegaan. En vooral overal in de wereld wel eens heb gekeken van, maar wat gebeurt er nou uiteindelijk? En hoe gaan we daarmee om? En waar heb je dan de beste resultaten? En hoe werkt dat spelletje? Nou ja, en dat heeft me gevormd tot waar ik nu sta.
En dan ben je natuurlijk... Ja, we worden meteen getriggerd. Ik kruip even voor. Hè.
Ja, ga je gang, Rudy.
Die zorgverzekeraar, want daar ben je natuurlijk een paar jaar geleden bij aan tafel geweest.
Of ja, 2007. Een half uur.
2007, oh, dat is toch een tijdje terug, 15 jaar als we hier spreken. Ja. Zijn die inmiddels wel
omgekeurd? Die beginnen wakker te worden.
Is dat nog steeds zo? Die beginnen wakker te worden.
Die beginnen wakker te worden. Die zien ook dat uiteindelijk die zorg niet meer te betalen is. We zitten op 110 miljard in dit land, met 17 miljoen mensen. Ja, daar moet je toch even over nadenken. Jongens, wat moeten we er nou aan gaan doen om die kosten naar beneden te brengen? En dan kan iedereen roepen van, we hebben veel meer mensen nodig in de zorg. Dat klopt ook. Alleen, en dan krijgen we het beperkte denken vanuit de overheid. Die denken vaak in een driejaarsperiode. En zeggen, ja, de regeerperiode is in principe 4 jaar. Maar je hebt de verkiezingen, dus de aanloop naar de verkiezingen, daar houden ze al op met beslissen. En daarna heb je de formatieperiode en dan blijft er 3 jaar over. En daarin neemt niemand rigoureuze beslissingen. En dus in die periode wordt het ook steeds lastiger om daar een verandering in te brengen. En daarom zie je gelukkig nu dat die zorgverzekeraars het wel aan het doen zijn. Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels een vorm van programma waarin ze vertellen dat je toch wel gezonder moet gaan leven. Nou, dat gaat nu niet ver genoeg, maar ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar Zilveren Kruis, en waar vanuit mijn achtergrond er ook wel contact mee heb. Ja, die beginnen wel heel goed te zien wat het verhaal werkelijk betekent. En hoe moet je dan met elkaar, en te begrijpen dat je elkaar nodig hebt, want daar geloof ik heel sterk in, hè? Het is een stuk wat je met z'n allen moet invullen, dat je elkaar nodig hebt om uiteindelijk de zaken voor elkaar te krijgen en de verandering te brengen. Want we praten over verandering. En dat is het moeilijkste wat er is, dat snappen we ook.
Is het niet ook eigenlijk dat... Je hebt altijd twee kanten, vind ik. Hè? Of je hebt steun van de overheid, of we zeggen, ja, maar dan wordt het allemaal... In marktwerking gezet en dat wordt ook niet positief, maar is het niet wel zo dat we ook wel eens los moeten gaan van de overheid?
Nee, zoals, maar ik zeg ook niet dat de overheid per se die rol moet vervullen, alleen de overheid moet wel meegaan.
Ja, want ze zullen wel, want blijkbaar zijn dus een grote partij krijgt op ze, ja, terugkomend in het begin van je verhaal, hè, de grote partij krijgt dus subsidie voor zieke mensen. En als we geen zieke mensen hebben, krijgen we geen subsidie.
Nou, niet helemaal. Wat ze doen, als je kijkt naar de overheid, die hebben projecten, die denken in projecten. En dan is er ergens een club die heeft een mooi plan. En dat gaat ook wel vaak over goede dingen, hoor. Of het nou de buurtcoach is, of het is een stukje om mensen educatie te geven. Maar zodra dat potje leeg is, houden die mensen weer op. Dus uiteindelijk gaat het over structurele verandering die je aan moet brengen. En dat is een wisselwerking. Wij zeggen altijd, het is een samenwerking tussen het is een transitie en het is een samenwerking tussen de overheid en de marktpartijen en de bevolking zelf. Het is niet één partij die iets moet doen. En het is niet, je kan ook niet gaan wijzen met elkaar naar elkaar. Maar je hebt elkaar nodig om het in te vullen. Kijk, zolang de overheid nog steeds geen beslissingen neemt over de suikertax en over allerlei andere dingen. En dat heel veel toelaat. Hè, bijvoorbeeld allerlei reclamevormen waarvan ik denk van ja jongens. Het is ook wel moeilijk om dat te begrijpen voor mensen dat je dat daar niet moet doen. Weet je, ik zie heel veel dingen nog langskomen over snoep. Het is al een stuk minder, hè? Maar dan worden ze verkapt gemaakt. Mooi is dat Haribo-verhaal. Er zijn in één keer grote mensen die met kinderstemmetjes dan zogenaamd heel erg grappig gaan zitten zijn, terwijl ze rotzooi verkopen. Weet je, en daar heb ik de moeite mee. En dan denk ik, oké, dan krijg je de discussie terecht wat je zegt. Hè? Moet je dat altijd aan de overheid overlaten? Dat is een wisselwerking tussen de markt, in dit geval de voedingsfabrikant, en de overheid. En de overheid zegt, oké, we laten de marktwerking toe. Dus die voedingsindustrie moet zelf aangeven dat ze dat gaan verbeteren. Nou, dan roepen ze dan heel erg hard. Ah, maar je wordt gewoon voor de gek gehouden. En dat is het lastige. Weet je wel, of het nou light producten zijn. Ik geloof helemaal niet in light producten. En zeker niet als er aspartame, weet ik, wat voor rotzooi in zit. En er is nog zoveel te winnen op een eenvoudigere manier dan wat we nu aan het doen zijn. Alleen dat heeft te maken dat mensen het ook willen begrijpen en kunnen begrijpen.
En ben je daar nu mee bezig dan ook, Hein? Want je zegt dat ik in mijn huidige hoedanigheid.
Ja.
Heb ik wel een klein beetje een idee hoe, maar de luisteraar niet.
Nou ja, ik, vanaf dat moment ben ik, wat ik er straks al zei, ik ben vanaf dat moment gaan verdiepen en bezig gaan houden met vitaliteit. En een lange weg gehaald, een paar keer begaan, een paar keer echt verschrikkelijk mijn neus gestoten. Ergens veel geld in geïnvesteerd en dan tot ontdekking komen dat je uiteindelijk het niet voor elkaar kan krijgen. Maar ja, geleerd uit mijn sportcarrière, iedere tegenslag heb je nodig om uiteindelijk een overwinning te kunnen maken. En zonder wrijving geen glans. En uiteindelijk ga je dan kijken wat gebeurt er in die wereld. Mijn oude compagnon, Sander van Weerdenburg. Sander begon met een supplementenbedrijf. Voedingssupplementen, vitamine, mineralen. Dat zei ik van oké. Hij vroeg, kan je meekijken? Dat heb ik gedaan. En belangrijk voor mij was dat het biologisch spul is. Dat het echt goed spul is. Geen chemische zooi, want die doet niet zoveel in ons lichaam. Ja, stapel als je niet uitkijkt. En dat je kan meten. En voor mij is meten is weten om te kunnen sturen en mensen te laten begrijpen dat het best verstandig is om iets te gaan gebruiken. Want heel veel mensen lezen die vitamine mineralen kopen, die lezen iets op internet. En die denken, dat is ook goed voor mij. En vervolgens rennen ze naar de drogist, niks te nadelen van. En zeggen, ik wil dat en dat hebben, want dat heb ik nodig. Ja. Ja. Heb je dat werkelijk nodig? Is dat werkelijk zo? En hoe ga je dat dan werkelijk meten of je dat op een goede manier zou kunnen gebruiken? En ik ben ambassadeur geworden van Just to be Fit, om daar vooral dat verhaal te vertellen. En want uiteindelijk, een goed stofwisselingssysteem, en daar praten we over, hè, je hebt je vitamine en mineralen nodig voor de goede processen in je lichaam. Dat loopt middels je stofwisselingssysteem, je darmstelsel. Daar komen overigens ook heel veel ziektes vandaan als dingen niet functioneren. Als je de verkeerde voeding neemt en de darm op dat moment niet goed functioneren. Van depressie tot spierziektes, bedenk het maar. Ja. Daar gaan de medici nog niet zo heel erg in mee, maar dat beginnen ze langzamerhand ook tot ontdekking te komen dat het zo is. Maar dat is de boodschap. Daar vandaan ben ik gezegd van oké, laten we met elkaar die boodschap gaan vertellen. En op zoveel mogelijk fronten. En of het nou in de fitnessbranche is, of het is bij andere grote partijen. We hebben ook programma's bij bedrijven, waarin we hele goede resultaten behalen om mensen die bewustwording te brengen. En dat is hetgene waar het over gaat, om dat voor elkaar te krijgen. En dat heb ik op deze manier ingevuld. En daarnaast ondersteun ik een aantal bedrijven om te vertellen van, en mag ik mijn verhaal vertellen, lezingen houden. Om aan te geven hoe we naar de wereld kijken en de mensen te laten begrijpen waarom je dat nou zou moeten doen. En dan zeggen mensen, ga je gaan.
Nee, zeg maar, maak maar je leven af, hoor.
Ja, mensen gaan ervan uit dat ze heel erg gezond eten. Alleen, dat doen ze waarschijnlijk ook wel. Degene die dat roepen. Maar krijg je werkelijk voldoende voedingsstoffen binnen? En dat is een beetje waar de wereld waarin wij leven, in onze westerse maatschappij, een beetje vanaf gedraafd is. Omdat als wij kijken naar de groenten en noem maar op die wij op tafel zetten, die halen we vaak uit de supermarkt of zelfs bij de groenteman vandaan. Je moet afvragen of daar nog de voedingswaarde in zit zoals die vroeger bestond. En het antwoord erop is nee. En dat heeft mede mee te maken omdat we steeds sneller de spullen op tafel willen hebben, steeds sneller van het land naar de tafel toe. Een mooi voorbeeld is broccoli. Broccoli is een heel goed product waar heel veel in zit. Heel veel vitamine, mineralen en fytonutriënten. Maar dat is iets waar 70% minder voedingsstoffen in zitten dan 25 jaar geleden. En dat is met heel veel groenten zo. Heel veel fruit komt van ver weg, wordt onrijp van de boom gehaald. Nou, wanneer heeft een fruit zijn beste vitamine, beste mineralen? Als die volledig rijp is en je haalt hem op dat van de boom of van de struik en je eet hem, dan heeft heb je het optimale wat je binnen zou moeten krijgen. Maar wat gebeurt? Dus ze komen onrijp van de boom, zijn dus niet volgroeid, missen een groot deel van die vitamine, mineralen en andere voedingswaarden, worden ingevroren, komen in een container, een vriescontainer deze kant op, gaan hier weer in een vriesvak en worden in de winkel neergelegd en worden ze afgeroepen, worden bespoten met gas of worden geïnjecteerd en vervolgens zijn ze rijp. Nou ja, dan heb je niet meer de waarden die erin zouden moeten zitten. En daarvoor zeggen wij, daarom geloof ik ook heel erg in suppletie, dan moet je vooral kijken van, maar wat hebben dan mensen nodig? En waar gaat het uiteindelijk om dat lichaam goed te laten functioneren? En dat is een essentie. En daar komt heel veel bekijken. En daar komt veel bekijken om dat ook de mensen duidelijk te maken en te laten begrijpen. En daar gebeurt meer en meer. Er zijn mooie documentaires over. Ik moet zeggen, die Engelsen zijn daar heel erg goed in. Je hebt heel veel mooie, op YouTube vind je die ook terug, heel veel mooie documentaires over het gut-systeem, hè? Dus je darmstelsel en wat het nou eigenlijk doet met je lichaam, gekoppeld aan depressies, gekoppeld aan Alzheimer, en alles wat dat inhoudt en hoe je dat zou kunnen veranderen en hoe je daar in ieder geval voor zorg kan dragen, dat je dat probeert uit te stellen, dat je preventief te werk gaat. En het is nooit alleen de voeding, hè? Laat ik voorop stellen, want dan kom ik weer terug aan het programma De Afvallers XXL, waarin het is voeding, beweging, leefstijl die bepalend is, of je die mensen de andere kant op kan krijgen en te laten begrijpen op welke manier ze mee om moesten gaan. Een mooi voorbeeld. Ga je gaan.
Ja, nou, waar ik benieuwd naar ben, en misschien ging je dat in het voorbeeld noemen, is kijk, je noemt heel veel hele goede dingen. Jullie zijn al bezig, je maakt je er hard voor. Ik merk ook aan de manier waarop je praat dat het echt iets is waar je vol voor gaat. Maar waar ik benieuwd naar ben is, hoe zouden we dat... Waar zit die oplossing dan? Want op een of andere manier, we worden allemaal ongezonder. Ja. We moeten dus die informatie leveren, die leveren we niet. Nou, jij geeft aan, misschien moet dat met suppletie. Ja, maak even... Maar wat hebben we dan in Nederland echt nodig om die oplossing...
Educatie. Educatie.
En wie moeten we gaan, ik noem het even ontwikkeling dan, hè, door de educatie gaan we ontwikkelen. Wie moeten we dan die ontwikkeling meegeven?
Er zijn een aantal fronten. Eén, als we kijken naar ons medisch stelsel in dit land. Onze doktoren weten niets van voeding.
Ja.
Die hebben in een hele opleiding van 8 jaar, geloof ik, 1 trimester, waarin een beetje voedingsleer zit. Overigens gebeurt dat, verandert al een klein beetje. En dan zeggen mensen, ja, maar hoezo dan? Nee, onze doktoren studeren medicijnen. Daar kan je over nadenken. Die studeren medicijnen. Dat betekent, die leren 1 ding, medicijnen voorschrijven. En dat is een reactiviteit. En het is niet een preventiviteit. In hoeverre zorg je ervoor dat je naar de voorkant gaat? Om heel veel kwalen kan je een koppeling maken met de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. En dus een patroon van mensen te veranderen. Om ervoor zorg te dragen dat ze gezonder worden. En dat ze veel minder moe zijn en alles wat erbij is. Maar dat begint ook bij de jeugd. Waar doe je dat? Dat doe je in principe op school. Nou ja, dan krijgen we een hele discussie, want dat is best lastig. Hè? Die zeggen onder leraren, ja, jeetje, moet ik dat er nou ook nog bij doen? Hè, want dit is toch wel heel vervelend. Ik moet al zoveel en er zijn allemaal regeltjes. Ja, ik denk dat toch wel daar een deel van de oplossing zou kunnen liggen. Gekoppeld aan die ouders. Want een deel van die ouders... Weet ook niet beter, zijn ook niet anders opgevoed. En gaan ervan uit dat inderdaad waar 30% minder suiker op staat, dat het een heel goed product is. Dus daar moet je wel het een en ander aan doen. Dus dat is 1 tak waarin je dat weg moet zetten.
Ja.
En dan kan je op heel veel creatieve en leuke manieren kan je dat toepassen. Het mooiste voorbeeld vind ik wel, en dat zie je ook meer en meer ontstaan, dat ze moestuintjes in de schoolomgeving maken. Heel simpel, heel leuk. kinderen leren dat dat groenten zijn. En dat zijn gezonde groenten.
Die vinden dat ook leuk.
En die vinden dat ook leuk. En tot ontdekking komen dat het ook best heel erg lekker kan zijn. He, want leren smaakontwikkeling en alles wat erbij hoort is een belangrijk gegeven. En daarnaast heb je de overheid die daar een ondersteunende rol, natuurlijk, hè, want het onderwijs hoort ook bij de overheid, ondersteunende rol ook in informatie moet doen. Dat moet je stapsgewijs opbouwen. En daar zijn ze gelukkig ook mee bezig. Het gaat anders stapsgewijs bezig. En het is die voedingsindustrie die uiteindelijk ook zou moeten gaan begrijpen, oké, jongens, maar misschien moeten we er werkelijk wat aan gaan doen. Nou ja, dat is best lastig als we heel eerlijk zijn. Want die hebben een commercieel belang. En dat commerciële belang, dat strookt niet altijd met het gezondheidsbelang.
Dus het is best wel natuurlijk in gaan zien dat je ook met gezond geld kunt verdienen. En ja, ik denk dat ze die sleutel natuurlijk nog niet hebben. Ik bedoel, dat drop je.
Nou ja,
dat,
kijk, je moet je afvragen.
Maar gezond drop je niet.
Ja, dat klopt ook. Ik ben zelf ook commercieel ingesteld. Maar soms moet je die stap maken en zeggen, oké, maar jongens, wat kunnen we dan wel doen om inderdaad die vorm te vinden dat met de producten die wij brengen, misschien moeten we bepaalde producten afstoten, omdat dat uiteindelijk niet hetgeen is wat er is. Of moet er dan nog een keer een verbod van de overheid komen op bepaalde zaken? Nou, dan krijg je natuurlijk ongelooflijke discussies. Maar ik heb altijd geleerd, verandering komt van onderaf aan. Als we aan de onderkant, in de breedte, mensen duidelijk kunnen maken dat je op die manier gezonder gaat leven en dat je langer kan leven en op een prettige manier, dan is dat een hele mooie stap. En ja, daar moet je met z'n allen heel erg mee bezig zijn en mee aan de gang gaan. En uiteindelijk moet die overheid dan die ondersteunende rol vervullen. Een mooi voorbeeld is natuurlijk ook, iedereen zegt, ja man, gezond eten is ontzettend duur. Ja, dat kan, maar als jij, heel veel mensen willen ook helemaal niet koken, want het wordt natuurlijk heel makkelijk gemaakt. Er zijn zakjes en dingetjes en het staat binnen 20 minuten staat het hele setje op tafel. En ja, je moet niet altijd afvragen wat er werkelijk in zit. Dus daar kan je nog heel erg naar kijken. Haal inderdaad die BTW van de gezonde voeding af. Want die gezonde voeding, die groente en fruit wat in die gezonde voeding, wat de groente en fruit die in de supermarkt ligt, dat is best wel een goed verdienmodel. Want als je hoort ook wat de boeren ervoor krijgen en ten opzichte van hetgene wat er in de supermarkt voor betaald wordt, en die beginnen te roepen, ja, dat gaan we niet goedkoper maken. Maar het is wel een essentieel voedingsproduct wat sowieso gekocht gaat worden. En je ziet ook dat daar best strijd over is, maar dat is nog steeds niet goedkoop. Er zit nog een stuk BTW op. Je zegt, hoe ga je daarmee om? Dat zijn allemaal elementen die het verhaal best wel lastig maken. En daarom zei ik ook, het is een samenwerking, straks wel even, het is een samenwerking tussen al die verschillende partijen. Of het eenvoudig is een tweede. En laat me dat vooropstellen. En soms is de oplossing veel makkelijker als dat wij met z'n allen zouden gaan bedenken en hoe moeilijk we het ook maken. Je moet er alleen vanaf dat iedereen in zijn eigen hokje aan het denken is en op die manier alleen maar zijn dingetje doet. Dus hoe zorg je dat die partijen met elkaar aan tafel zitten en met elkaar gaan begrijpen dat dat de stap moet zetten. En dat gaat stapje voor stapje. En dan laat maar eerlijk zijn, het is ook niet in 3 weken ontstaan. Het is in een langere periode dat dat verder ontstaan is. En ja, dat heeft ook een periode nodig om de andere kant op te buigen.
Ja, als je dan stapje voor stapje zegt, ik struikel nog over de woorden. Als je dan stap voor stap struikelt. Wij hebben bij onze luisteraars dan mensen uit de fitnesswereld.
Ja.
Heb ik kijk meerdere vragen. Vraag 1 is, denk je dat die een belangrijke rol hierin kunnen spelen?
100%. En
als tweede, heb je ook een idee hoe?
Ja. Ja, ze hebben 100% kunnen ze een hele belangrijke rol spelen. Want die mensen die in die fitnessbedrijven staan, daar komen mensen die bereid zijn en aanzet willen geven om zelf fitter te gaan leven. Ja, want ze gaan niet voor niks kiezen ze voor om naar een locatie te gaan waar je dat kan doen. Nou, als je dan ook nog daar nog weer de informatie kunnen krijgen en de koppeling kunnen maken van, hé, maar hoe ben je nou bezig? Hè? Enerzijds bewegen wat je hier doet. Hoe staat het met je stressniveau? Uiteindelijk moet je die mensen ook een vorm van interview afnemen om te kijken wie is die persoon die voor mijn neus staat. Want iedereen is anders, laten we dat vooropstellen. En de een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. Dat kan je inventariseren. Er zijn goede questionnaires voor. En daar vandaan kan je die mensen advies geven. En dat begint bij de persoon zelf en vervolgens informatie geven. En daarna kan je ook die mensen meenemen te vertellen, hé, maar dat zou misschien ook wel handig zijn om dat eens in je gezin te bespreken en met je kinderen. En ook stapje voor stapje daar de weg te vinden. En uiteindelijk is dan een olievlek op die manier. Dat betekent wel dat die mensen die dat moeten vertellen in die sportschool, dus de instructeurs, dat die de informatie moeten krijgen. Hé, maar wat zou ik dan moeten vertellen? Wat is wel goed, wat is niet goed? En wat betekent dat voor mij? En wat betekent dat wat ik naar mijn klant zou kunnen adviseren? En dan kom ik weer op het stukje meten is weten. Want dat vind ik nog steeds En blijft interessant.
Dat blijft natuurlijk het beste. Ja.
Dat blijft het beste, maar dat kan, je ook, dat kan enerzijds echt fysiek, hè, wat wij gebruiken. Anderzijds kan het ook middels een hele goede questionnaire, om daar een sturing aan te geven van wat verstandig is voor die mensen om te doen.
Eigenlijk, waar je natuurlijk naar op zoek bent, is een soort collectief wat je wil neerzetten van verschillende partijen, om dus een totale andere kijk te krijgen op wat we nu doen. En daarin, dat is ook wat Rudy net aangaf, hè. Goed, wat zouden de sportprofessionals op dit moment daarin kunnen doen? Het lastige is natuurlijk dat alle goede sportprofessionals komen niet in onze branche terecht.
Nee.
Wat je natuurlijk ziet, dat is zeg maar mijn expertise, waar ik alle dingen van weet en zie en meebehoud. Is dat als ik met een Fonte Sporthogeschoolstudent een gesprek heb, die 4 jaar lang HBO Sport heeft gestudeerd, en die zegt dan, ik ga solliciteren bij bedrijf B, en dan word ik teamleider van binnen een schoonmaakteam. En daar is niks mis mee, die mensen zijn ook goed. Maar, want er is geen toekomst in de sportsector. Dit is de toekomst in de sportsector.
100%.
Als we Nederland gezonder kunnen. Alleen, ja. En dan komt het, en dat is waarom zou ik zeggen, dat maakt het lastig. Er is geen eenduiding. Niemand neemt verantwoordelijkheid. Want de bedrijven nemen niet verantwoordelijkheid, commercieel technisch gezien. Die zien nu niet die urgentie. Maar ja, het loopt goed en ik verdien het. Ik vind het eraan en ik hou me aan de regels. Ik hou me aan de wetgeving. Ja. Dan heb je een overheid die wil best wat doen. Nou, je zegt het heel terecht. Je hebt eigenlijk 3 jaar overheid. Daarna verandert het weer. Dat is soms, ja, ik bedoel, China is misschien niet het beste voorbeeld. Maar die weten wel wat ze de komende 50 jaar gaan doen. Want daar gaat niks veranderen. En die hebben een 50-jaar plan. Ja. Weet je? En dan kun je ook ergens aan werken. En in mijn optiek is het dan wel zo, en wellicht zei je hetzelfde in. En ik heb dat even weer binnen dat duurzame toekomstperspectief voor die sportprofessional. Jij hebt dat binnen die vitaliteit, hè, binnen de gezondheid van Nederland. Moeten dan niet een paar commerciële denkers nobel opstaan en zeggen, het is niet mijn eigen belang, maar ik ga nu vechten voor het grote probleem. En ik zoek collectief mensen om me heen om dat op te lossen. Is dat dan niet de oplossing die we moeten gaan zoeken? Ook binnen dit probleem. En het niet laten wachten tot de overheid weer... De overheid kwam met een dramatische campagne met van die fotootjes. En ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar allemaal kleuren. En er stonden te gekke leuzen op. Ik weet al niet meer wat voor. Maar die werden natuurlijk gigantisch gedeeld op Instagram en dergelijke. Ja, ja, sta eens een keer op en loop naar de koelkast. Weet ik veel wat erin stond. Nou, kijk, en het is ook niet gekker. Want ze proberen het goed, hè, bij de overheid. Ja. Ik waardeer hun inzet. Alleen, ik sprak, weer heel even kort om nog toe te lichten. Ik spreek een maand geleden, nu spreek ik iemand die vanuit de overheid en NOC-NSF zijn ook bezig met het toekomstperspectief duurzamer maken voor de sportprofessional. Want ook verenigingen hebben datzelfde probleem. En hij zegt letterlijk tegen mij, we zijn er 1,5 jaar mee bezig. We zijn nog lang niet zo ver als jij bent. En we moeten nog even wachten op mij. Dan horen we van de overheid wat we precies kunnen. Ja, dat vind ik zo gek. Dus ja. Moeten we niet een collectief van commerciële partijen hebben die zeggen, oké, jongens, nu gaan we opstaan, nu worden we nobel, we hebben een goede financiële basis, dus wij kunnen en durven te investeren in de toekomst van Nederland.
Nee, 100%. Mij heb je. En het is degene waar ik ook volop iedere dag mee bezig ben, om op die manier te kijken en te doen. Er zijn een aantal dingen, en zeker wat jij nu aanhaalt. Je zou natuurlijk heel makkelijk, en er is natuurlijk al heel veel discussie over geweest, dat is ook armoede in Nederland, want we hadden vroeger aantal sportleraren op scholen, ook op het basisonderwijs. Daar kom ik weer, die duurzaamheid en de sportopleiding wat erbij hoort, dat zou je natuurlijk uitstekend op kunnen pakken, om op die manier de koppeling te maken en ervoor zorg te dragen dat die ook aan die kinderen het onderwijs brengt over die voeding en die beweging en alles wat erbij hoort. Buiten het feit dat ze werkelijk gaan bewegen, om dan de koppeling te maken en daar een invulling aan te geven. Dat betekent dat je ruimte moet maken in het lesrooster. Want ja, er zat een heel mooi. Ik heb een mooie keer discussie met iemand over gehad. Die zei van, jongens, luister maar, het is toch eigenlijk te achterlijk voor woorden. Ze moeten heel erg veel leren op de school. En ze moeten dit en dat rekenen, taal, heel de kleren. Zo, allemaal heel belangrijk, belangrijk, belangrijk. En dan gaan ze zo meteen het werk en dan worden ze ziek. Want dan vallen ze uit, want ze hebben geen weerstand meer. En ze hebben zijn ze niet meer de fitte mensen die ze zouden moeten zijn. Daar zit natuurlijk best wel een kern van waarheid in.
Dat begint ook tijdens de lessen.
Ja, dat bedoel ik.
Als ik het zie bij mijn zoontje, ik weet niet hoe bij Remi is, we hebben natuurlijk nog vrij kleine kinderen, en ook bij mijn dochtertje, dan hebben ze 1 keer per week gymles.
Ja.
In mijn beleving hadden we dat vroeger vaker, maar ik was zelf vaak aan het sporten. Misschien zit het in mijn hoofd het vaker was, dat weet ik niet. Maar
nee, dat is het, was toen de tijd wel.
Dat stelt allemaal niks voor. Ja, en dat stelt allemaal niks voor. Dan denk ik, kom op. En als ze dan eens iets moeten schrappen, dan schrappen ze de gymles.
Ja. Ja,
en als het niet zo'n super weer is, dan laten ze niet genoeg naar buiten gaan.
Ja.
Dat bewegen, maar, dus, maar sowieso, kijk, voeding. Als we even, want laten we eens op dat educatie even heel kort doorgaan. Ik vind eigenlijk dat de educatie al 20, 30 jaar faalt.
Ja, dat klopt.
Want we leren niks over financiën. We raken wel allemaal financieel in de problemen. Maar we leren niks over financiën. Want de prikkels via social media om iets aan te schaffen. En hoe makkelijk het online is bij bol.com. Met betalen achteraf en zo. En nogmaals, kan bol.com niks aan doen. Dat is een businessmodel. Maar hoe makkelijk het is. Hè, dus dat leren we niet. We leren dus niks over gezondheid. Pak even vitaliteit. Hè, pak het zo breed als je begrip wil leren. En dit gaat vandaag op social. Dus jullie, dit is dan even een scoop als je dit heel vroeg luistert. Of je mij niet op social hebt. Mijn dochtertje. Zegt deze week, vorige week kom ik van de Fitfairbeurs af, 2 dagen met een stand gestaan, ik kom thuis en ze is armbandjes aan het maken. En mijn vriendin zegt, ja, ze is armbandjes aan het maken en die gaat ze verkopen. Ik zeg, ah, oké, ja, leuk. Deze week komt ze naar mij en mijn vriendin toe en zegt ze, kunnen we even naar de Action? Ik heb wat spullen nodig om te kopen, je moet het kopen, want ik wil oorbellen maken om te gaan verkopen. Oké, blijkbaar wil ze dus ondernemen.
Ja.
En dus ik zeg tegen haar, nou, daar ben ik wel benieuwd. Zeg maar, weet je wat? Pak even een A4'tje of één deze dagen. En dan schrijf je 3 dingen op. 1. Wat heb je nodig? Niet met de cijfers, maar wat heb je nodig om dat te maken? 2. Wat ga je dan maken? En 3. Hoe ga je het verkopen? Als ik dan overtuigd ben, krijg jij van mij 15 of 20 euro. En liever dat dan Pokémon kaarten. Geef ik je dat en dan mag je daarvoor. Maar dat is een lening, die moet je me dan wel terugbetalen. Ga ik geen rente natuurlijk. En ik hoop dat ze faalt. Ik hoop dat ze faalt en dat haar eerste bedrijfje failliet gaat. Dan weet ik zeker dat dat gebeurt. Waarom? Hoe tof is die levensles voor een 10-jarige? Want ze heeft ondernemersdrang. En dat ik dan kan zeggen, nou, wat heb je nu geleerd? Hoe gaan we het de volgende keer aanpakken als je een idee hebt? En dat mis, en dat is hetzelfde met gezondheid en vitaliteit. En dat is ook op scholen. Bij mij op school, gelukkig, markt van prijzen... dat zij veel meer met bewegen bezig zijn. Ze hebben sowieso al 2 keer in de week gymles, maar doen veel meer activiteiten ook erbuiten. De kleuters gaan elke dag zelfs de gymles. Ja, ja, ze zijn er gelukkig, mag ik me even echt gelukkig over praten. Ze zitten ook tegen een veldje aan. Ze krijgen ook zelfs soms buiten les, hè, met woordjes lezen en dergelijke. Yes. Dat ze naar buiten actieve activiteiten oppakken. Want we weten zelfs, hè, want mijn zoontje is dyslectisch, dat als hij beweegt en vervolgens moet lezen, hè, of moet leren, dat het zelfs nog sneller in het brein oppakt.
Ja.
He? En dan kom ik weer helemaal terug naar het collectief, he? Naar die bedrijven. En dat is mijn volgende vraag ook aan jou. Dus dan moeten we het dus anders... Dus, en een school is weer een overheidsinstelling. Is weer een overheidsinstelling.
Ja.
Dus moeten er, denk ik, commerciële partijen die nobele stap gaan nemen. En mijn vraag aan jou is, kijk, jij bent zo iemand die stap gaat maken. Zijn er andere partijen waar jij nu mee samen... Ik zeg van, luister, dat zijn partijen daar... Daar moeten we in Nederland meer in gaan investeren. Want dan kunnen we het verschil gaan maken op lange termijn.
Weet je wat leuk is? Even in dat verlengde waar je het net over had. Bij ons op dat dorpje. En ik woon in Haastrecht in Zuid-Holland. Daar hebben we buitenschoolse opvang. En dat is opgepakt door een paar jonge gasten die een sportopleiding gedaan hebben. En dat begon in Oudewater. En die halen die kinderen van school. En die gaan sporten met. Die hebben allerlei leuke onderdeeltjes. Ook nog competitievormpjes erin hebben zitten. Dat is fantastisch, want die kinderen raken allemaal zo enthousiast als de pest. En, weet je, ook nou, als je nou iets minder mee kan, dan wordt er nog steeds heel veel aandacht aan je besteed. En die pakken eigenlijk dat stukje rol van die school. Nee, natuurlijk kost ook weer een beetje geld, hè, daar gaan we. Want er zijn ook mensen die dat weer niet kunnen betalen. Maar goed, dat is wel de manier. Dat is een van de manieren. Als je daar wat meer aandacht en op meer plekken dat neer zou zetten, is dat fantastisch. Vervolgens ook dat je de sportvelden die er liggen, veel intensiever gaat gebruiken. En op die manier ervoor zorg draagt dat er veel meer aandacht voor dat sporten komt. Dat is het leuke, want er groeien de verenigingen weer van. Het is allemaal wat in elkaar haakt en waar je gebruik van kunnen maken.
Ja, mag ik daar iets op toevoegen? Is het niet ook zo, hè, dat de lokale, de MKB-bedrijven, de lokale bedrijven, die zouden daarin kunnen investeren? Ik wil een link maken. Er bestaat, ik weet niet of het nog bestaat trouwens, die organisatie, die heette Gratis Taxi of iets dergelijks, was gratistaxi.nl, ik weet niet meer, nogmaals, zoiets. En dat was eigenlijk gebaseerd, het waren dan allemaal lokale bedrijven die sponsorden die taxis.
Mm-hmm.
Maar daardoor konden dus mensen die het geld niet hadden, en ook scholen, konden dus busjes inzetten om hun kinderen of of een ouder iemand die toch echt met de taxi moet en het financieel niet meer redt, man of leden, et cetera, dat die mensen toch van taxis gebruik konden maken. Maar wat als je, en dan ga je weer over een ecosysteem praten, als MKB-bedrijven allemaal een klein beetje een bedrag betalen aan zo'n soort systeem waar je van die sportprofessionals neerzet, die ondernemend zijn, die vervolgens dat vervoer hebben, en die dan gaan zorgen dat die kinderen in plaats van naar de BSO eerst naar de voetbalclub worden gebracht voor de voetbaltraining. Want daar hebben ouders dan geen tijd voor, of het is misschien niet betaalbaar. Als je namelijk als gemeente je samenpakt met de commerciële bedrijven, als je als gaat kijken naar al je personeel die kinderen hebben, die hebben er een voordeel van. En ja, er zijn ook mensen en kinderen die niet in jouw bedrijf of een ander bedrijf werken. Dan kun je zeggen, dat is niet eerlijk, maar je moet dan iedereen wel even gelijk mogelijk, gelijk kansen, want je investeert dan in je gemeente. Dan ga je toch een totaal... En het is, als je dat met 50 of 100 bedrijven doet, dat zijn kleine bedragen. Hè? De kleine bedragen die je wel investeert in... En dat is denk ik gelijk reclame voor je bedrijf. Ik bedoel, als je als bedrijf kunt zeggen, ja, wij investeren daarin mee en je wordt daar gewoon in genoemd. Je werkt mee aan een gezonde dorp. Dan zijn we toch al zoveel malen beter. Maar waarom moet het dan altijd... waarom is het er niet?
Het is reactief. Het is heel simpel. Ja. Als je naar business-wise kijkt, hè, en je zegt tegen die overheid, stel je voor dat we nou dat hele zorgkosten keer 15-20% terugbrengen. Dan zijn we er, hè? Nee, dan bespaar je 10-20 miljard. Wat je kan investeren in de gezondheid in plaats van in de reactiviteit in medicijnen die we wegdonderen en alles wat erbij hoort. Weet je, dus...
Ja, maar daar is men niet mee bezig, hè?
Daar ga je weer. Dat is verandering. Een verandering van het systeem. En dat heeft tijd nodig. Maar de stapjes worden inmiddels wel gelukkigwijs langzaam gezet. En dat is hetgene wat wij aan het doen zijn. Hè? Dus de combinatie te maken. Ook die zorgverzekeraar die zijn ogen open zijn gegaan en die begrijpt hoe het in elkaar steekt. Dat is stap voor stap de goede kant op. Maar het is nog een lange weg. En daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Om daar een invulling aan te geven. En ja, om ook de boodschap te vertellen. En dat... Ja, op die manier werkt het wel. En nogmaals, er zijn al heel veel hele goede initiatieven. Alleen probeer uit dat vakje te denken en probeer ze te koppelen. Dat was mijn toen de tijd al, toen ik bij dat jeugdstuk zat. Dat ik zei, jongens, ik kom helemaal niemand zijn centjes afpakken. Ik kom ervoor zorg dragen, wil graag voor zorg dragen dat partijen met elkaar samenwerken. Want de ene zegt, ja, maar wat hij doet is eigenlijk niet zo interessant. Dat is wel interessant. Alleen haal er met elkaar en praat erover. En probeer dat te combineren in een bepaalde zaak.
Ja. Hey, ik wil even een kleine twist maken, Hein, want je zet je hier al heel lang voor in. Je zegt het eerste gesprek was 2007 met de zorgverzekeraar.
Ja.
Er zijn genoeg mensen die hadden het in 2007 of in 2008 al opgegeven. Jij niet.
Nee.
En ik denk dat er zijn ook best wel wat ondernemers, ZZP'ers die luisteren en die ook vaak tegen, als je op vitaliteit of gezondheid er tegenaan lopen, dat er weinig steun is, weinig begrip is, gedrag. Ja, maar we zien dit op televisie, we lezen dit op social media, dus waarom zou ik jou geloven? Dat heeft denk ik ook met jou, tenminste hoop ik, met jouw topsportmentaliteit te maken. Ja. Wat is er iets waarvan je zegt van, nou weet je, stel ik zou een advies mee willen geven van wat ik heb geleerd, waarom dat mijn drive... Dus vanuit 2007 ga ik even vertellen, 15 jaar lang, dag in dag uit, dat ik me hier hard voor maak. Welke tips zou je ze dan mee willen geven?
Laat je nooit uit het veld slaan door allerlei mensen die een andere mening hebben. Uiteindelijk gaat het om waar je zelf in gelooft en waar je voor wil gaan. Ik zei dat er straks al heel even in het begin, want vooral zonder tegenslag geen overwinning. Dat is, vanuit mijn topsport heb ik geleerd dat als je... waar ook mensen toen ik in het begin tijd reed, ja, wordt nooit niks, je wordt mooier naar jou en je kan er niks van. Dat zal allemaal wel. Maar als je ergens voor wil gaan en je gelooft erin en je durft iedere keer die stap te zetten en je nek boven het maaiveld uit te steken, dan uiteindelijk kom je om de plek waar we zijn. Want er zijn veel meer mensen met dezelfde gedachtenlijn als jij. En uiteindelijk kom je ze tegen. En uiteindelijk ga je met elkaar samenwerken om uiteindelijk die verandering te brengen. En dat is, en we zitten wel in de goede tijd, hè? Want er zijn meer en meer en meer en meer mensen die zich daarvoor inzetten en die dat gaan begrijpen. Dus als iedereen dat nou op die manier doet en wil doen en durft te doen, dan kunnen we die stappen maken. Waar we nu de laatste half uur over gesproken hebben. Dan kan je met elkaar zorg dragen dat je die stappen vooruit gaat maken en dat je langzamerhand de wereld gaat veranderen.
Ja, maar Hein, dat zeg je zelf, hè? Je moet je niet uit het veld laten slaan. Maar ja, als je natuurlijk als ondernemer probeert zoiets te bewerkstelligen en je denkt, ja, ik krijg steeds nul op het request of ik word eerder tegengehouden dan vooruitgeduwd.
Ja.
Dan zeg je zelf, toen je topsporter werd, kreeg je dat natuurlijk ook. Dan denken mensen van, ja, het zal wel. Hè? lijkt een talentje ergens voor te hebben. In dit geval lijkt een goed idee te hebben als je dan als ondernemer bent. Heb jij zelf ook ervaren dan dat is? Of is dat meer dat je nu terugkijkt erop en denkt, men dacht dat toen? Beter gezegd, kreeg je zelf mee dat men zo dacht? En hoe ging je daar dan, misschien zelfs al redelijk toen je nog redelijk jong was al?
Nou ja, ik voer mijn eigen koers. Weet je, ik wist wat ik wilde en daar deed ik veel voor. En dat zit in mijn mentaliteit. Dat is allemaal best wat iedereen dan vrolijk roept. Maar ik heb zoiets van, joh, ik weet wel zelf waar ik mee bezig ben. En één ding is het allerbelangrijkste. Als je iets doet, zorg dat je een hele goede voorbereiding hebt getroffen. Zorg dat je weet waar je over praat. Zorg dat je, als mensen met vragen komen, dat je die kan pareren. En ga niet altijd in de tegenaanval, maar ga, heel erg in de verdediging. Maar ga veel meer zeggen, maar luister, ik begrijp wat je zegt. Hè, dat heb ik ook altijd geleerd. Ja, prima wat jij vindt. Alleen, ik kijk er op deze manier naar. En misschien kunnen we daar een keer met elkaar over spreken. Dat is niet altijd even makkelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Als sporter was dat heel makkelijk, want dan draai ik me om en ik ging toch mijn eigen ding doen. Ik was een individuele sporter, wel in een team. Maar
egoïstischer natuurlijk, hè?
Ja, egoïstisch. Uiteindelijk was ik ook wel een sociale sporter, maar uiteindelijk ben je wel voor je eigen resultaat bezig. Ja. En nu is het resultaat veel breder dan voor veel meer mensen. Maar ja, je moet je kwetsbaar erop stellen. Hè? Want het is niet altijd zo dat jouw mening ook werkelijk het meest zaligmakende is. Maar hoe ga je daarmee om? Nou, dus op die manier heb ik er al naar gekeken. En dat is ook iedere keer de manier waarop ik probeer mensen te vertellen. Het is een proces wat je volgt om resultaten te maken. Het heeft te maken met een goede inventarisatie maken. Waar ben je mee bezig? Waar ga je naartoe? Ja, want heel veel beginnen aan de verkeerde kant. Die zeggen, nou, ik heb een doel, dan ga ik dat doen. Ja, dat is lekker interessant. Maar je moet eerst even inventariseren wie en wat je bent en waar je naartoe wil. Dus, hè, uiteindelijk maak je daar de doelstelling van. In welke periode zou je dat willen gebruiken? En wat heb je daar dan werkelijk voor nodig? Welke tools zijn er in je omgeving waar je gebruik van maken? En met welke mensen zou je dat willen doen in de toolbox? Dan heb je uiteindelijk een proces wat je kan volgen om het resultaat te maken. Dat geldt in de sport zo, dat geldt in het bedrijfsleven zo. Eigenlijk bij iedereen. Alleen, wil je er op die manier naar kijken, wil je er op die manier mee omgaan om die invulling te maken?
Nou, dat is dan eigenlijk ook zoals jij zegt, die wil om te winnen eigenlijk ook.
Ja, dan, hè? Uiteindelijk is dat de wil om te winnen,
dan moet je dat gaan doen. Ja. Oké. Okay. Ja. En als je nu zou zeggen van die wil om te winnen, zie je dan ook directe overeenkomsten tussen hoe je als sporter daarmee omging? Want je hebt al wat gewonnen, dus dan is het ook, dat is ook leuk natuurlijk. Hè? Het is leuker als sporter dat je vaker wint dan dat je verliest. Dat lijkt me logisch.
Je verliest meer dan dat je wint, meestal, als sporter zijn.
Dat ook. En ja, zeker. Dat doen ook
voordat
meer
je er bent.
Mee, dus, ja. precies. Maar dat heeft jou natuurlijk ook gehard. Dat snap ik ook. Ja. Hè? Als je als sporter moet je omgaan met het verlies of de plek of de tweede of weet ik hoeveelste plek. Ja. Dus er kan maar één op het podium staan. Of althans op het hoogste schavotje. Maar hoe zie je dat nu dan?
Het doel is wat...
Wat zou je dan die luisteraars meegeven daarin? Want ja, die hebben dat natuurlijk ook, hè?
Ja. Nou ja, dan die luisteraar wil ik meegeven dat ze uiteindelijk ergens voor staan en dat ze daarin geloven. En dat je dat op die manier die invulling moet doen. En dat je daar, want uiteindelijk, dan gaan we weer zonder tegenslag geen overwinning, zonder wrijving en glans. Je zal altijd obstakels op je weg vinden voordat je werkt op de plek bent waar je wil zijn. En nogmaals, dan kom je gelijkgestemden tegen die op die manier ook gaan kijken en die met je meegaan. Want zo zit het spelletje in elkaar. En dat belang is niet dat ene kleine dingetje, maar dat is een veel breder belang. En uiteindelijk is dat een ondersteuning van onze maatschappij en onze jeugd dezelfde mogelijkheden te geven als die wij gehad hebben om uiteindelijk een gezonde leven te leiden.
Ik denk dat je mijn vraag meer dan goed beantwoord hebt. Remy, ik wil eigenlijk jou de eer geven om de slotvraag te stellen van deze aflevering.
Ja, ik moet zeggen, bij mij gaat er echt heel veel door mijn hoofd. Ik was al best wel heel erg enthousiast natuurlijk ook over uiteindelijk toen we het over de topsportmentaliteit hadden. Ook zeker voor de mensen die even willen leren, die niet zozeer op vitaliteit, maar ook als ondernemer aan de slag willen. De slotvraag die ik eigenlijk zou willen stellen is meer een vraag aan jou, Hein, die echt betrekking op jou heeft. Als we gaan kijken naar jouw missie, en pak even een jaar, want we hebben geleerd de afgelopen 2 jaar, binnen een korte tijd kan heel veel veranderen.
Ja.
Dus laten we niet te ver vooruit, maar binnen een jaar. Wat zijn de eerste 2 belangrijke stappen of verschillen die je het komend jaar aan wil gaan pakken om wederom weer een verschil te maken in die gezondheid hier in Nederland?
Met één zijn we al volop aan de gang. Hè. Dat is vooral bij bedrijven binnenkomen. En daar een structuur neer te zetten waarin ze met immuniteit en vitaliteit aan de gang gaan. En wij zeggen, dat noemen wij Boost Your Immunity, waardoor je mensen bewust maakt. En er zit een heel programma om me heen. Dat is één. En twee is de lobby voeren aan de achterkant bij de overheid. En vooral de politieke partijen. Om die eerste stapjes te kunnen begrijpen. Want die weten, dat is niet lullig bedoeld, maar die mensen hebben heel veel aan de hoop. Maar die weten echt niet waar het over gaat. En uiteindelijk is daar educatie een essentie. En dat zijn de eerste twee waar ik wil beginnen. Want dan kan je de weg plaveien om het begrip neer te zetten. Om juist die andere kanten, die scholen en al die andere plekken, op die manier neer te zetten. Dus het is tweeledig, maar het komt uiteindelijk weer bij elkaar.
Oké, dan nog één laatste vraag. Stel, er is iemand luisteren die denkt van, ik heb ook een bepaalde visie. Of ik wil graag met mijn onderneming meehelpen. Ik heb begrepen dat jij natuurlijk bij Rudy ook onlangs op zijn vestiging met Fitline. Zeg ik nu goed trouwens?
Ladyline.
Zo, ik zat even dat ik dacht van, dat is heel slecht. Dat is heel slecht. Dus dat is, stel dat Rudy zou zeggen dansverloning in plaats van sportverloning. Sorry, bij Ladyline.
Ik ben ook al voor de concurrent.
Ben je onlangs ook geweest? Hoe kunnen ze het beste bij jullie terechtkomen, bij jou terechtkomen? Welke website, welke weg?
Ja, we hebben een Just to be Fit website. En dat is, daar vertellen wij in de algemeenheid over supplementen en alles wat erbij hoort. Maar daar laten we ook zien welke programma's we wel draaien. En die wordt op dit moment overigens wordt die verder aangepast, want ook wij leren iedere keer weer. En ons programma breidt zich steeds verder uit. Ik zal zelf straks wat meer op social media terechtkomen. Ik heb een Instagram-account waarin ik wat dingen doe. Daar doe ik eigenlijk nog heel weinig mee. Ik ben meer nog op een ander vlak bezig om de zaken dusdanig te organiseren en te doen, zodat we die stappen kunnen zetten. Maar ik zou zeggen, neem contact met de Ladyline op voor de dames en heren. Want daar ligt ook nog wel een kans om daar een koppeling te maken, zonder nou reclame te maken. Maar er zijn meer en meer partijen in het land die dat aan het begrijpen zijn en waar een invulling aan gegeven kan worden.
Oké, okay. We zetten natuurlijk ook een link in onze beschrijving, hè, Remy.
Dus absoluut. Ja.
Nou, het is veel. Je merkt dat het is veel. Er moet op heel veel fronten heel veel gebeuren om dat stapje voor stapje voor elkaar te krijgen. En we kunnen hier nog 2,5 uur over praten. Maar er is een mooie term en dat zei iemand die veel lezingen geeft, die zei dat op een gegeven moment heel erg mooi. Dat is GFDI, zei die. GFDI, vandaag gaan mensen wat is GFDI? Just fucking do it. En dat vond ik een mooie term om een invulling te geven.
Laten we daarmee afsluiten inderdaad. Hè. Dus als je nog een plan voor vandaag hebt, just fucking do it. Hein, ik ga je enorm belangrijk in onze bedanken voor onze 16e aflevering van de Fit Business Podcast. Interessant verhaal, mooi gesprek. Gegarandeerd dat we in de toekomst nog vaker van dit soort gesprekken gaan voeren. Ik was vandaag de co-host van Rudy, ik ga ook jou bedanken weer voor A, voor het aandragen van de gast. En B, voor jouw invulling in dit gesprek.
Dank je wel, Rudy. En bedankt voor het verkeerd uitspreken van Ladyline.
Wat was het? We zouden nog een keer Ladyline, hè?
Iets van dansverloning.
Ja, daarom. Hey, en aan alle luisteraars, binnenkort wederom weer een nieuwe podcast met weer een nieuwe gast. Hopelijk heb je vandaag weer genoeg informatie opgedaan. Je laten inspireren met de woorden van Hein Vergeer. Mocht je meer informatie willen, vind je het natuurlijk altijd in onze aanhef en tekst rondom deze podcast heen. Ik ga jullie een hele fijne dag wensen. Dank je wel voor het luisteren en tot een volgende keer.